Wanneer de toekomst je niet geeft wat je vroeger had gedacht. Treur niet, sta weer op en kijk vooruit. Kanaliseer je energie en je merkt dat de wereld op je wacht. Luister met aandacht. Het kan zijn dat je iets leert waar je niet aan dacht. Allemaal gevoelens en emoties, geef deze emotie. Van wantrouwen, vertrouwen is het fundament om op te bouwen. Eigenwijs, vastberaden, koppig en soms boos. Wat is er los? Het leven geeft je kansen, maar dit is niet waarvoor ik koos. De stories die je hier zal horen, gaan je inspireren. Deze gasten hebben geen vices nodig om jou iets te leren. Doortasten, door te tasten waar je passie ligt. Positiviteit is waar ik mij op richt. Dus pak wat lekkers en ga ervoor zitten. Want de Blind Vertrouwen podcast gaat nu beginnen.
Welkom bij de Blind Vertrouwen podcast. Blind Vertrouwen podcast is een podcast waar ik in gesprek ga met blinde slechtziende mensen die zichzelf in de licht hebben weten te kijken. Of met personen die met blind vertrouwen te maken hebben. En vandaag heb ik wel een hele speciale gast. Een bijzondere gast. Hij is denk ik een van de eerste in de Steeg groepies eigenlijk. En hij is werkzaam bij Livit Orthopedie. Hij is daar instrumentenmaker. En dan zal je misschien denken, Robert, maakt hij piano's en trompetten? Nee, hij maakt ortheses en protheses. Maar hij gaat zelf uitleggen straks wat het verschil daar is en wat het allemaal inhoudt. Wat hem eigenlijk bijzonder maakt is, hij is niet zomaar een instrumentenmaker. Hij is mijn instrumentenmaker. Hij heeft een beetje de ondankbare taak gekregen om mijn prothese te bouwen. En het bijzondere aan deze gast is dat hij zelf op een prothese loopt. Welkom Thomas van Heemskerk, of Thomas Heemskerk.
Ja, dankjewel Robert.
Ja, eigenlijk is standaard mijn eerste vraag, of mijn eerste twee vragen zijn meestal, wil je iets vertellen over jezelf en kan je iets vertellen over je oogaandoening? Maar gelukkig heb jij geen oogaandoening voor mij dan. Maar wil je wat vertellen over jezelf?
Ja, nee, is goed. Ik ben Thomas Heemskerk, ik ben geboren in Katwijk. Ik ben op jonge leeftijd mijn been verloren. En daarbij, ik ben heel erg, wil ik altijd mensen helpen en dat soort dingen. Dus ik dacht, nou ja, wat ga ik nou eens doen? Dus het was of gehandicaptenzorg of iets met prothese bouwen. Want ik dacht, ja, ik mis zelf iets en daar wil ik het beste uithalen. Dus uiteindelijk ben ik daarmee begonnen. En uiteindelijk ben ik ook mensen gaan helpen met waterpolo en dat soort dingen. Dus ja, uiteindelijk zijn eigenlijk al mijn dromen redelijk waargemaakt, zeg maar, wat ik wilde doen. Dus ja, dat maakt het wel heel leuk om dan ook nog jouw instrumentmaker te zijn.
Ja.
Dus dat is, vind ik super, super gaaf natuurlijk. Want ja, jij bent in theorie een grotere topsporter dan de meeste topsporters die er bestaan. Want je hebt er nog meer, met meer dingen te dealen dan de rest.
Ja.
Dus ja, dat is wel heel gaaf. In ieder geval, met een prothese kan je superveel. Ik heb dat heel erg meegemaakt bij mezelf. In het begin, dan denk je altijd, nou, dat wordt niks. Je kan bijna niet lopen. Ja, en nu zie je dat je alle mogelijkheden hebt. Ik waterpolo zelf. Ik heb in redelijk veel teams gespeeld ondertussen. Ook in het eerste bij Katwijk. Al was het wel een beetje door de trainer. Maar het is superleuk om mee te maken. En gewoon te zien dat je gewoon goed met alle valide mensen mee kan doen.
Ja. En je zit in een gewone waterpolo-team, niet in een G-team?
Nee, ik ben begonnen in een G-team. Een neef van mij die moest dat opzetten en die heeft mij toen als jong ventje meegenomen daarin. Alleen uiteindelijk groeide ik daar heel snel uit. En toen moest ik eigenlijk zak een beetje tegen de valide sport aan te leunen.
Ja.
Toen ben ik uiteindelijk toch meegenomen door een trainer om te kijken van, wat zijn nou, kan die de doorgroei meenemen of blijft hij daar hangen? Nou, uiteindelijk ben ik daarin doorgegroeid. Tot uiteindelijk nu in een herenteam te spelen en op redelijk niveau te spelen. En ondertussen ben ik nu ook gewoon trainer geworden van een jeugdteam. Om die daar ook in mee te nemen. Om te kijken van, om ze in ieder geval een stapje verder te brengen. Maar ook mensen met een handicap. Dus ook mensen met lichamelijke en geestelijke handicap.
Ja.
Leer ik waterpolen. Dus er zitten ook mensen met een beenprothese bij en dat soort dingen.
Hey, als we teruggaan, want jij vertelde net, Je mist zelf een been, zeer jonge leeftijd. Wil je ons nemen naar dat verhaal?
Ja, nee, zeker. Ja, ik was als jong mannetje eigenlijk al, wat dat betreft, zeg maar, voor mij altijd heel erg lui. Ik wilde nooit lopen en dat had een reden. Ik had al op hele jonge leeftijd altijd al pijn in mijn been. Alleen ze konden er nooit echt achter komen wat het dan was. Dus ik ben veel in, bij de doktoren geweest, bij de ziekenhuizen geweest om te kijken, nou, wat is het nou? Mijn oma woonde bijvoorbeeld echt een paar meter naast ons. Ja. En zelfs dat stukje ging ik met de fiets. Dus ik fietste vanaf mijn derde, kon ik zonder zijwielen fietsen. Ik ging altijd hele gekke dingen door bijvoorbeeld Lego-dozen op te stapelen. En dan sprong ik eroverheen en was het op mijn middel aan verland, voor mijn gevoel. Daar had ik geen gevoel meer. Dus dan kroop ik op mijn armen naar de bank toe. Ja, dat was niet goed. Iedereen dacht, nou, die jongen is niet helemaal honderd. Ja, dat is misschien achteraf ook wel gebleken, ja. Maar... maar nee, ja, dus, het was altijd heel vervelend, veel pijn gehad. En toen uiteindelijk, toen ik 5 was, toen kwam in één keer een behoorlijke bal op mijn enkel. Dus toen zeiden ze, nou, dat is echt niet goed. Dus toen ben ik naar de dokter geweest en die zei gelijk, nou, je moet zo snel mogelijk met hem naar het ziekenhuis.
Ja.
En toen bleek ik een tumor te hebben in mijn enkel. Maar de overlevingskans was niet zo heel hoog meer. Dus dat was wel, ze moesten eigenlijk een split second kiezen tussen amputeren of weghalen. Met de mogelijkheid dat het dan eigenlijk nog bleef zitten.
Ja.
Dus uiteindelijk hebben ze gekozen om in ieder geval mijn been te amputeren. Zodat ik de meeste kans op overleven had.
En die keuze hebben je ouders voor je gemaakt?
Ja, ja, ja. Ik was zelf 5 jaar natuurlijk. Dus dan ben je niet echt gerechtigd om een keuze op leven en dood te maken. Soort nee. Van. Dus ja, die keuze moesten mijn ouders maken. Uiteindelijk ben ik heel blij om hoor dat ze die keuze gemaakt hebben. Want ja, wat ik net zei, je overlevingskans die was nog niet zo hoog. En als ze dat dan een soort van weg gingen schrapen en het zou terugkomen, dan had ik hier misschien niet meer gezeten.
Nee. Dus het is echt een kiezen tussen twee kwaden eigenlijk.
Ja, 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 en helemaal omdat je, nou ja, dat zal de meeste mensen ervaren. Hè. Kijk, als je het over orthopedie hebt of benenmissen hebt, ja, je hebt er eigenlijk geen kaas van gegeten. Want nee. Als je er niet mee in aanraking komt, weet je helemaal niet van die wereld af.
Nee, klopt.
En wat er allemaal bij komt kijken, dus dat maakt het dan altijd wel ja, bijzonder en altijd lastig. Want ja, je bent altijd een, ja, het is een soort verminking, maar je, andere kant is het wel weer de redding van je leven.
Ja. En dus vanaf je 5e loop je dus op een prothese.
Ja, ja.
En dat moet natuurlijk heel heftig geweest zijn als kind zijnde. Want ja, kinderen zijn best wel ja, direct en ongeremd.
Ja, ja.
Hoe was dat?
Nou, het was, ik heb wel een hele moeilijke tijd gehad als ik eerlijk ben. Het is, in sommige gevallen is het niet altijd makkelijk, want ja... Ga je bijvoorbeeld gymmen, dan iedereen rent, maar met een prothese rennen is het een stukje zwaarder.
Ja.
En ja, als je jong bent, het is ook onwennig, het doet pijn, het is hard. Dus ja, je bent altijd de laatste, je bent altijd de langzaamste, iedereen moet altijd op je wachten. Ja, dat breekt je soms wel eens op.
Ja.
Maar ook, mensen kijken al naar je, weet je, helemaal in de zomer. Als je korte broek aan hebt, dan ja, mensen zien toch dat het anders is dan normaal.
Mm-hmm.
Ja, dus je moet best wel sterk in je schoenen staan. Nou, moet ik heel eerlijk zeggen, ik heb gelukkig heel veel goede vrienden gehad. Die mij altijd meegenomen hebben. Maar eigenlijk ook wel eens een keer geplaagd hebben door te zeggen in de zomer van jongens, kijk nou eens wat hij heeft. Dat iedereen naar me ging kijken. Dat ik wel door de grond heen kon zakken van, waarom doe je dit? Maar uiteindelijk ja, heeft het me wel gebracht wie ik nu ben.
Ja.
Omdat ja, op zo'n leeftijd leren ook mee omgaan. En als je erover kan praten, dan is de acceptatie en de verwerking is gewoon een stuk makkelijker. Ja, en dan is het gewoon, kijk, als ik wat had, dan iedereen hielp me altijd.
Ja.
Maar het is niet zo dat ze me zielig vonden of wat dan ook, want ik werd er ook gewoon keihard op teruggepakt.
Ja, ze plaagden en pesten je ook gewoon zoals vrienden dat doen.
Ja, ja, nou zeker. Kijk, en dat is ook wel een ding wat je moet leren. Kijk, soms, wat je heel erg leert, vind ik, als je zoiets hebt, dat je echt wel merkt of iemand nou een grapje maakt, of dat iemand echt bewust je doel is om te kwetsen. Alleen uiteindelijk moet je er zelf ook boven staan.
Ja.
En dat is heel moeilijk. Dat heeft echt wel jaren ervaring nodig. Maar je kan beter als iemand je pest het erom lachen. Ja. Want dan heeft het geen meerwaarde.
Nee.
Dus dat is wel wat ik heel erg meegenomen heb. Naar, ook naar mijn klanten toe. Maar ook naar mijn... Zeg maar als ik dingen vertel aan mensen. Dat ik dit wel meeneem in het verhaal. Want het is best wel een impact.
Ja. En... Als kind heb je dus een prothese gehad en je groeit. Dus je hebt heel veel protheses gehad. Wisselde dat om een paar maanden of ging het echt om een jaar dat je weer nu een prothese nodig had?
Ja, dat ligt een beetje aan wanneer je... Ik moet heel eerlijk zeggen, ik ben het tel kwijt hoeveel protheses ik heb gehad. Kijk, het is ook, de ene begint laat met groeien en de ander weer vroeg. Maar ja, soms is het na 3 maanden. Soms is het na een half jaar. En het nadeel ook is van, dat weten mensen eigenlijk niet. Dat is eigenlijk nog wel een leuk weetje. Kijk, als jij nog volgroeid bent en je gaat uiteindelijk groeien, dan je huid is eigenlijk een soort van flexibel en zo gemaakt dat die mee kan groeien met de snelheid van je bot. Als jij een amputatie hebt, dan wordt de stomp, dat huid wordt mooi om het bot heen gelegd.
Ja.
Maar dat is eigenlijk net te strak voor de groei. Dus wat je vaak ziet is dat mensen, en wat ik ondervonden heb, is dat ik 3 keer een re-amputatie heb gehad, omdat mijn bot te snel groeide voor mijn huid. Dus ze groeide gewoon dwars door mijn huid heen. En dat soort dingen, dat maak je ook mee. Maar ja, ik heb echt superveel protheses gehad. Maar ook veel types, kleurtjes. Dus dat is uiteindelijk... Ik ben wel blij dat de nieuwe techniek verbeterd is, doordat je meer mogelijkheden hebt. Dus ook voor kinderen juist, dat het veel leuker is om een prothese te dragen. Ja. Omdat je iets geks hebt wat andere bot niet hebben. En niet meer dat er zo'n saaie kleur is... Die standaard is.
Ja, dus met designs en spuiten en plaatjes en...
Ja, daarom. Ja, je kan zelfs je eigen... Als je een leuke, ergens fan van bent en je hebt daar een shirt van... Kan je dat mee laten gieten, zeg maar.
Ja, wat we hebben gedaan met de Superman.
Ja, juist. Ja, weet je, dat maakt toch een beetje een persoonlijk touch aan je prothese. Ja. En dat vind ik persoonlijk heel gaaf om te zien. Alleen ja, het is natuurlijk ook een tendens, want vroeger werd het allemaal weggestopt en je hoorde er niet bij. En nu in deze maatschappij is het veel meer van, weet je, je mag zijn wie je bent en laat het alsjeblieft zien. Want dan ook voor je eigen acceptatie is het heel essentieel.
Ja, ik durf nog steeds niet met korte broek te lopen hoor. Ik heb er nu wel een Superman, nee ik heb geen Superman logo, ik heb een Transformers logo erop laten schilderen.
Ja, die is wel echt gaaf. Maar het is... Ik weet niet of dat ook leeftijdsgebonden is, maar wat houdt jou tegen om met korte broek te lopen?
Ik vind het gewoon eng. Ja, mensen kijken nu al, omdat ik ook met een stok loop en dan met een ijzeren been. Want ik heb ook geen cosmetische schuim erop. Ik weet eigenlijk niet hoe dat heet, maar bij mij zie je gewoon echt staal. Ik ben een soort van mix van een Transformer en een Robocop en... Ja, noem maar. dan vind ik dat toch wel eng als mensen gaan staren. Ik voel dat mensen staren.
Ja.
Het maakt niet uit hoe warm het is.
Altijd een lange broek.
Altijd een lange broek, ja. Ja, maar misschien moet ik met deze koker en met deze prothese, misschien moet ik het wel aan durven. Dan moet je toch een keer over die drempel stappen, toch?
Nou, zeker. Ja, zeker. En vaak is het, je bent een soort van bang dat mensen naar je kijken. Maar uiteindelijk heb ik altijd zoiets van, ze kijken toch wel.
Ja.
Als je heel, heel gemeen gaat kijken in de wereld, de meeste mensen zijn gehandicapt. Want als je een bril hebt, ben je ook gehandicapt.
Ja.
Als jij een gekke bril op je hoofd hebt, kijken mensen ook.
Ja.
En dan denk ik van, waarom zou je je eigen pijnigen door te zeggen, net wat je zegt, dat al is het hard die zomer.
Ja.
Als het 40 graden, ik trek een lange broek aan. Weet je, het zweet, het is veel te warm. Je pest eigenlijk alleen maar jezelf. En aan de andere kant is, als je het een keer laat zien, natuurlijk gaan mensen kijken. Maar aan de andere kant is het ook, ze kijken 1 keer. Ze zien het vaker, daarna is het klaar.
Ja,
het is vaak de drempel voor jezelf dat het moeilijk maakt.
Ja. Dus je hebt dus heel veel... verschillende protheses gehad en het is best wel een traject geweest. Helaas, eind vorig jaar slecht nieuws, want er waren weer tumortjes ontdekt, toch?
Ja, in mijn darm. Dus dat hebben ze uiteindelijk... ik heb eigenlijk nog nooit iets geks gehad nadat ik de kanker verwijderd is, of in ieder geval mijn been verwijderd is. Heb ik eigenlijk nooit meer zoiets meegemaakt. Dat ik dacht van, ik hoorde wel om me heen van... oude lotgenoten, maar ook klanten, van, ja, dat die of nog een keer behandeld moesten worden of ergens anders een uitzaaiing hebben gehad. Dus ja, ik had daar echt nul ervaring mee.
Mm-hmm.
Dus ja, toen ik dat bericht kreeg, ik moest dan uiteindelijk een soort extra onderzoeken doen. En daar kwam uit dat ze plekken gevonden hadden in mijn darm. Ja, toen stond mijn wereld echt helemaal stil. Ja. Dat ik dacht van, wat gebeurt mij nou? Dus in het begin nul onderzoeken en toen ging ik in één keer 34 onderzoeken in.
Ja.
Maar uiteindelijk was het allemaal makkelijk te verwijderen en na te kijken. Dus dat was heel fijn. Alleen ja, je schrikt je helemaal kapot.
Ja, logisch. Want hoe gaat het nu met je?
Ja, het gaat nu eigenlijk heel goed. Ik heb eigenlijk weer gewoon, ik voel me fit. Qua conditie, maar ook persoonlijk zeg maar. Het is ja, je moet nog wel na controle. Dus ik heb pas een controle gehad. Maar mijn magnesium is heel laag tot bijna weg.
Ja.
Dus dat is wel een tricky dingetje. Dat is ook voor je dat je botten niet breken en dat soort dingen is dat heel essentieel. Maar ook je fitheid van je spieren, je aanhechtingen. Dus ik heb, nou, ik vertelde dat ik waterpolo speel. Dat is best een zwaar actieve sport.
Ja.
Dus ja, je bent ook veel in duel met mensen, veel aan het stoeien. Ja, dat vraagt heel veel van je spieren en botten. Ja, ik heb een paar jaar geleden gehad dat ik tijdens een wedstrijd wilde ik een bal gooien. Nou, ik ben vaak in de aanval te vinden. Dus ik wou een bal schieten. Ja, toen bleef mijn hand gebogen staan. Ja. Met een bal erop. Dus de tegenstander hing gewoon aan mijn arm. Maar mijn arm ging niet meer naar beneden. Ja, dat heeft echt te maken met magnesium en calciumtekort.
Ja.
Ja, en daar slik ik nu heel veel medicijnen voor. Om in ieder geval te kijken dat de pijl een beetje op een normaal vlak gaat komen. Ja, en daar ben ik nog zijn we nog mee aan het onderzoeken of dat lukt, ja of nee. Of ze daar nog andere trucs en tricks voor hebben.
Ja.
Dus ja, dat is het enige wat voor mij nog steeds vervelend is. Dat je door die pillen krijgt, is je lichaam wil dat uitgooien. Dus ja, je hebt periodes, dan lijkt het net of ik een week of een maand ongesteld ben. Je bent gewoon de hele tijd misselijk.
Ja.
Weet je, dat is best wel een dingetje. En aan de andere kant heb je dan wel weer meer respect voor de vrouw. Omdat die dat elke maand hebben. Dus dat is wel een dingetje. Maar het is, ja, uiteindelijk is het mee te leven. Kijk, er zijn altijd ergere dingen, heb ik in mijn hoofd gehaald altijd. Dus ja, ik ben in ieder geval blij dat ik alles kan doen en dat ik me lekker fit voel.
Ja.
Dus dat is positief.
Nou, mooi. Onze wegen kruisden eigenlijk, denk ik, vlak dat mijn been was afgezet, mijn onderbeen was afgezet. En ik had al een aantal concurrenten van jullie gesproken. Want ik had eigenlijk een doel voor ogen toen mijn been eraf ging. Robert gaat weer dansen.
Ja.
En ik had, ik denk, twee. Er zijn twee. Ik denk ergens in de eerste week nadat mijn been eraf was, stond er al een prothese, of ja, hoe noem je dat?
Prothesemaker.
Prothesemaker naast mijn ziekenhuis best om te vertellen wat ze allemaal deden.
Mm-hmm.
En
hoe vond je dat eigenlijk?
Heel confronterend en ik vond het wel heel snel, want mijn been is mijn been is geamputeerd op 4 augustus 2016 en ik denk voor het weekend stonden ze er al.
Ja.
Ja, ik ben natuurlijk big business.
Ja.
Ja, dus hij vertelde over, want ik had hun al een keer gesproken en hij vertelde, hij vertelde het een en ander over prothese en ik vroeg hem, kan ik met de prothese dansen? Ja, toen werd het een beetje stil in die kamer. Toen zei hij van, ik weet niet of dat gaat lukken of ik weet niet of me dat gaat lukken. Het is niet mijn specialiteit.
Mm-hmm.
Toen had ik zoiets van, dan wacht ik nog wel even. Later kwam een andere prothesemaker. In het Sophia was dat toen, of Basalt heet dat nu.
Ja.
Eigenlijk jullie concurrent, denk ik, hè. Die vroeg ook van, wat wil je? Toen ik vertelde dat ik eigenlijk van plan was om te gaan dansen, toen had hij zoiets van, maar moet je dan niet eerst leren lopen? En eigenlijk moet je dat niet willen met een prothese.
Ja, en natuurlijk ook een combinatie met dat je blind bent natuurlijk.
Klopt, ja. En eigenlijk was het team van Marco, Tobias en later jij eigenlijk de eerste en de enige die zeiden van ja, dat gaan we regelen.
Ja, ja.
Hoe komt dat dat eigenlijk jullie de enige zijn geweest die de uitdaging aan zijn gegaan om bij mij zo'n prothese te maken?
Ja, dat is een goede vraag. Het voordeel is wel van een team waar jij in terecht bent gekomen, is dat het een heel jong team is.
Ja.
Die eigenlijk elke uitdaging wel aandurft te pakken. En het voordeel is, ze kennen mij, ze zien mij, ze sleutelen ook veel aan mij. Dus ze hebben ook wel een voorbeeld dat dingen echt wel kunnen. En ook nog wel andere klanten. We hebben genoeg klanten die ook best wel uitdagingen aan zijn gegaan.
De homemade muscle.
Ja, ja. En ja, kijk, uiteindelijk vind ik, en dat vindt het hele team, als jij als klant, cliënt, hoe je het noemen wil, uiteindelijk een wens hebt, ja, dan vinden wij dat wij er alles aan moeten doen om te proberen je wens in vervulling te laten komen.
Ja.
En ja, ik persoonlijk vind het een machtig gaaf idee als iemand die voor heel veel mensen eigenlijk niks meer kan.
Ja.
Om dan toch te laten zien van dat heel veel mogelijk is. Want ik geloof heilig erin dat als jij heel veel geloof en overtuigingen inzet om iets te doen, dan kom je echt heel ver. Bijvoorbeeld mensen die een prothese dragen, denk ik als jij echt een wil hebt om goed te lopen, dan kan je echt 80% van jouw loopvermogen kan je daarin kwijt. En de 20%, dat doet een fysiotherapeut, een revalidatiearts, die helpen je daarbij. Maar het meeste moet je echt zelf doen.
Ja.
En daar staat natuurlijk wel los van, dat als jij een bepaalde aandoening hebt, dat je bepaalde dingen niet meer kan, dat kan. Maar nog vind ik dat je echt, bij echt veel wil vanuit jezelf, heel ver kan komen.
Ja, klopt, ja. Ja, want eigenlijk was de verwachting dat ik, 80% van de dag in een rolstoel zou zitten en dat ik blij moest zijn dat ik een rondje om het huis zou kunnen lopen.
Ja.
En uiteindelijk ben ik lopend basalt uitgegaan.
Ja, bizar toch?
En mede dankzij jullie eigenlijk.
Nou, maar uiteindelijk mede dankzij jezelf uiteindelijk, denk ik.
Ja.
Kijk, uiteindelijk zijn wij een kleine speel in jouw leven. Maar het is belangrijk dat we wel dingen samen moeten doen.
Ja.
Uiteindelijk is dat de key tot de succes. Uiteindelijk wil je, jij hebt een wens, wij kunnen een product maken. En samen moeten we iets maken om je doel te verwezenlijken.
Ja.
Dat is juist, ja, dan kom je echt, je hebt natuurlijk een enorme drijf. Ja, dat neem je wel mee. En het is ook fijn als je iemand aan de andere kant hebt, dus je instrument maker, die ook daarin jouw drijf kan versterken.
Ja. Want jullie zullen niet heel vaak en blinde mensen krijgen die ook nog eens een keer een been missen.
Nee, klopt. Nou, dus, het is heel bijzonder.
Dus het was wel, we zijn wel heel erg op zoek gegaan naar een goede afstelling en een goede prothese.
Ja, ja.
Dat is wel een hele reis geweest.
Ja, dat is zeker een reis geweest. Kijk, en wat ik persoonlijk zeg maar soms het moeilijke vind, maar ook wel een leuke uitdaging vind, is kijk, als ik een klant heb die ziet, dan kan ik hem bepaalde tips geven dat hij zelf ziet hoe die loopt.
Ja.
Bij jou kan je niet zeggen van joh, kijk even hoe je loopt, want dat is een beetje lastig.
Ja.
En daarin is ik moet heel erg uitgaan van jouw verhaal en daar moet ik uiteindelijk mijn sleuteltechniek op aanpassen.
Ja.
En in sommige gevallen, we hebben het bij jou een keer gedaan, dat ik het verhaal deed waar jij last van had. En toen zei mijn collega's, ja, dan moet je meer flexie geven in de koker. En dat is een beetje vaktermen, maar toen deed ik uiteindelijk de extensiekant, dus de andere kant op. En toen zei jij, dit loopt echt veel beter.
Ja.
Dus soms moet ik ook een beetje zoeken in jouw verhaal. Van,
ja, een vertaalslag maken, ja. Terwijl het moeilijk is te vertalen.
Ja, en dat vind ik juist ook een uitdaging.
Ja.
Weet je, dat maakt het echt enorm bijzonder juist. En je bent ook een beetje voorloper, want we hebben het erover. Ja, je ziet niet veel mensen die blind zijn en een prothese hebben.
Nee, eigenlijk zou het onmogelijk moeten zijn, want ik zou een evenwichtstoornis moeten hebben. Tot zover ik weet heb ik daar niet zo heel veel last van, denk ik.
Nee, je merkt wel dat je dat het verstoord is. Dat ja. je, maar daarin juist, het is juist belangrijk dat je heel goed samenwerkt om te kijken, nou, hoe kan je dat het beste opvangen?
Ja.
Want als jij je een evenwichtstoornis hebt, moet je eigenlijk zorgen dat je een breder steunvlak krijgt, waardoor je dus stabieler kan staan en lopen.
Ja.
Nou, en dat kan jij heel goed. En daarom ben je ook wel, denk ik, een voorloper erin. Want uiteindelijk, jij bent mijn eerste klant die nu blind is en een prothese hebt. Maar de volgende heeft zich nu al aangediend.
Oh, kijk.
En dat is wel heel leuk, want ik kan jouw ervaring heel erg meenemen naar hem toe.
10% commissie is dat toch?
Ja, joh, dat is. Alles goed, alles goed.
Ja. Dus in mij, ik was ook wel... Want wat is dan eigenlijk een verschil tussen een prothese voor een blinde en een prothese voor een ziende eigenlijk?
Nou, kijk, de prothese zelf is daarin niet heel erg anders.
Maar de manier van lopen misschien wel?
Ja, ja, je moet eigenlijk, in theorie moet je veel meer zekerheid inbouwen. Alleen ik denk dat je band en je behandeling van een klant daarin anders is.
Ja.
Kijk, en bij jou moet je, we moeten elkaar heel erg vertrouwen. En dat maakt het, denk ik, wel anders.
Ja.
Want de prothese daarin niet. Kijk, het enige waar ik naar kijk is bijvoorbeeld hoe zijn je handelingen? Kan je zelf bepaalde dingen aandoen? Dat bepaalt voor mij wat voor keuze ik maak in welke prothese onderdelen ik gebruik.
Ja.
Maar voor de rest, ja, zie ik jou niet anders dan een gewone andere klant. En dat moet denk ik ook niet, want dat maakt nou precies wie jij bent.
Ja. En nou, die prothese waarmee ik dans, ja, dat lukt, laat zeggen, redelijk. Heel veel mensen hebben niet eens in de gaten dat ik een been mis tijdens dansen.
Mm-hmm.
Hoe heb je dat wel voor elkaar gekregen?
Ja, dat is... Dat is echt afstellen en afstemmen. Ik weet nog wel de eerste keer dat jij uiteindelijk aan mij vroeg van, nou ja, weet je, ik wil graag dansen. Kunnen we dat een keer gaan proberen? Want ja, ik weet niet of ik dat nog weet, maar ik ben altijd heel erg... Ik begin eigenlijk net als een baby. Ik wil eerst dat je gaat kruipen, dan gaat lopen.
Ik wil eerst rennen en dan ga ik kijken hoe ik ga lopen.
Ja, jij wil net andersom. Maar het essentieel is dat je met een prothese eerst weer de basisdingen gaat leren. Als je dat goed kan, dan kan je veel sneller iets geks gaan doen.
Ja.
Nou, en wat je bij jou zag, jij pakte heel snel op hoe je moest lopen en al die technieken. En daarin hebben we toen een salsa danslerares uitgenodigd. In Basalt.
Ja.
Ja, en toen gingen we bewegen. En van daaruit kijk dus heel erg van hoe je beweegt. Wat zijn nou je wensen in dat bewegen?
Ja.
En daarnaast, moet je niet vergeten, jij moet daarnaast ook nog met die prothese gewoon lopen. Dus wij hebben toen een rotator erin gebouwd, weet je dat nog?
Ja, ik ben toen dat trappetje afgevallen.
Ja.
Ja.
Maar dan stem je echt af van, ja, weet je, een rotator is een soort buis die kan draaien. En dat is met salsa dansen is dat super fijn, want dan kan je dus makkelijker vanuit je enkel draaien. Want de prothese die heeft geen draaimoment op zijn enkel. Dat is eigenlijk een stijve constructie.
Ja.
Dus voornamelijk draait iemand met een prothese vanuit zijn knie. En ja, het verstoort eigenlijk je gevoel met de grond als je een rotator erin zet.
Ja.
Ja, dat is met salsa dansen super fijn, want dan ben je heel bewegelijk.
Ja,
als je dan gaat lopen, dan heb je niet door dat je been nog de andere kant op staat.
Nee.
Ja, daarvoor ben jij gevallen.
Ja, ik tijdens loopschool, er is dus inderdaad loopschool, als je een prothese hebt of als je een amputatie hebt, dan moet je eigenlijk opnieuw leren lopen. Dan is er loopschool en dan maken ze een parcours van, ja, een soort van apenkooien, maar dan moet je over allemaal obstakels heen lopen. En zacht ondergrond, hard ondergrond. En dan moet je trappetje op, trappetje af. En tijdens een trappetje af, denk ik, bleef mijn hak hangen, denk ik. En toen klette ik zo de trap af. Ja, toen hadden mensen wel zoiets van, nou, meneer Charoul, stop alsjeblieft met je poging. Want het gaat je niet lukken om te lopen en te dansen.
Ja, ik vind dat echt machtig mooi, want...
Ja.
En dan gewoon weer doorgaan.
Ja, nou, ik heb wel heel veel last gehad hoor, een week denk ik. Dat mijn knie ook dik was. Maar uiteindelijk, ja, toch gelukt. Dankzij Livit en dankzij Leroy was het toen.
Ja.
Ik zal proberen Leroy ook een keer uit te nodigen, want voor hem is dat natuurlijk ook een hele rare reis geweest.
Ja, ik wou het zeggen. Ik ben ook benieuwd hoe hij dat ervaren heeft. Maar wat bij mij heel erg de vraag brandt is van hoe ervaar jij dan je contact met ineens mee maken of in ieder geval de gesprekken daarmee? Omdat je, ja, jij moet eigenlijk heel jouw gevoel moet je bij iemand neerleggen en dan moet je maar hopen dat diegene je gevoel mee kan nemen.
Nou, het is lastig geweest hoor, om mensen te vinden. Laten we zeggen, de meeste mensen geloven uit ervaring wat specialisten of artsen al in de eerste instantie zeggen. Hè. Dus in mijn geval was dat, ja, u zal niet meer lopen. In een rolstoel heb je ook een fijn leven. En dat wordt klakkeloos aangenomen eigenlijk door mensen eromheen eigenlijk. En dan zijn er maar een paar mensen die denken van, nou ja, laat hem maar die uitdaging aangaan. Of laten we maar helpen. En die mensen heb ik een beetje omheen verzameld. Dus dat merkte ik eigenlijk een beetje, vooral bij Livit. Was eigenlijk een beetje een warm bad. Eigenlijk ook omdat ik Homemade Muscle had gesproken. Homemade Muscle is een jongen die, ik denk, in Den Haag onder de tram is gekomen en beide benen mist.
Ja, dat durf ik niet helemaal te zeggen. Het is niet mijn klant, dus ik heb er niet heel veel van.
Nou, de Homemade Muscle is dus een jongen die kwam onder de tram in Den Haag. Waardoor hij of één been of twee benen miste. En ja, die is op een gegeven moment heel heftig de sport ingegaan. Hè? Maar ook gewoon oefeningen afgestemd op protheses. Dat is echt gewoon een hele fit boy geworden. Dus eigenlijk is dat zo ontstaan eigenlijk. Ik had wel echt zoiets van, nou, als Livid het niet kan, dan stap ik naar Frank Jol.
Ja.
Want ik had... Nou, vrienden hadden eigenlijk al het een en ander uitgezocht. Dus ik dacht echt, nou, als ik nergens anders meer terechtkom, dan ga ik naar Frank.
Ja.
Frank Jol is wel eigenlijk een bekende in die wereld, hè? In deze wereld. Hij is onder andere de prothesebouwer van Bibiane Mentel.
Ja, klopt.
En ja, die jongen die aan de zitskiën doet. Dus ik dacht van, nou, als het hem niet lukt, dan weet ik het ook niet.
Ja.
Maar ja, gelukkig was Tobias en jij waren, ja, eigenlijk dat hele team van Livid die zei van, nou, we gaan dit gewoon doen. En eigenlijk scheidt wat alle anderen zeggen.
Ja, het was wel leuk, want Marco, ja, die ken jij goed.
Ja, klopt. Zijn vrouw die heeft bij mij op school gezeten.
Ja, ja. Ja, Marco die kwam toen bij ons op de zaak en die zei van, joh, luister, ik heb iemand die ik ken, die mist een been en die is ook blind. Hij zei tegen mij van, joh, is dat niet iets voor jou? Weet je, hij zegt, ik denk dat jij er wel iets mee kan. Of lijkt het je leuk, weet je wel. Het is toch, ja, je moet wel een bepaald traject aangaan met iemand.
Ja.
En je moet, ja, persoonlijk denk ik, ja, je moet uiteindelijk toch echt een klik hebben met de mensen, voordat je goed kan samenwerken. Dus ja, ik vond het eigenlijk wel eigenlijk al bijzonder. Ik dacht, dit zou dan zo'n leuke casus kunnen zijn om verder uit te breiden, om iemand daarin nog verder, zeg maar, in zijn leven mee voort te zetten.
Ja.
Ja, dus dat vond ik heel erg gaaf. Alleen ja, het is natuurlijk in het begin best wel lastig om, ja, zelf ook geen ervaring, hè. Dus dat merkte ik ook, want ik weet nog wel dat ik jou naar de lift moest leiden, dat je tegen de muur ging. Omdat ik niet meer wist hoe ik dat dan moest uitleggen waar je naartoe moest.
Ja, jouw links is natuurlijk mijn rechts. Ja. Want jij kijkt natuurlijk achterom en dan is het voor de kijkers thuis.
Ja, daarom. En ik zat altijd nog lekker te kletsen. Dan vergat ik weer te zeggen, je moet naar links of je moet naar rechts. En dan kwam jij nog met, je moet de kloktijden aanhouden. Toen dacht ik, hoe loopt de klok eigenlijk?
Ja, we hebben wat menige blunders gehad in het revalidatiecentrum.
Ja. Ja, dat maakt het ook wel weer, ik denk dat het ook alweer een extra band schept. Dat vind ik ook wel weer heel gaaf.
Ja.
En natuurlijk ook je nieuwe doelstelling die je wil halen. Het maakt het ook heel bijzonder.
Ja, Ja, ik ga daar nog niks helemaal over verklappen, maar ja, we zouden eigenlijk dit jaar een expeditie gaan doen. En dat is verschoven naar volgend jaar. Daar hebben jullie, nou ja, daar is eigenlijk ook weer een aparte prothese koker voor ontworpen. Ik heb nu een adaptieve koker, zo heet dat toch?
Ja, ja, klopt.
Wil je uitleggen wat dat is?
Ja, nou zeker. Ja, je hebt verschillende kokertypes. Alleen Robert die wisselt heel erg van volume. Dus dat betekent dat je omvang elke keer weer anders is.
Noem je me nou dik?
Nee, gewoon lekker gezet.
Ah. Chubbylicious.
Ja. Nou ja, kijk, het is... je ziet heel veel mensen kampen ermee. En kijk, normaal zou je zeggen, nou, je doet het sokje aan of je zet even je stappen anders. Nou, in jouw geval is dat een stuk lastiger. Dus ja, je prothese moet eigenlijk heel erg goed zitten of makkelijk aan te passen zijn, zodat je fijn en goed kan lopen. Nou, en daar zijn we met nieuwe kokertechnieken bezig om de volumewisselingen op te kunnen vangen. Nou ja. Daar zijn we nog redelijk in kinderschoenen, maar uiteindelijk dacht ik, nou ja, laten we bij jou eens een keer beginnen om in ieder geval een boa-systeem erin te zetten, zodat je je ruimte in de koker zelf kan verkleinen of vergroten.
Ik denk dat je dat even uit moet leggen voor de mensen die luisteren, want ik denk niet dat ze dat...
Nee, dus je hebt in de koker heb je eigenlijk in de koker een vaste waarde. Dus zeg maar de inhoud die daarin zit, die kan je alleen veranderen door bijvoorbeeld een kousje om je been heen te doen en erin te stappen. Nou, dan wordt die uiteindelijk krapper. Alleen, je hebt botstructuren waar dat niet kan. Dus we hebben nu een soort luiken gemaakt in de koker, die dan verbonden zijn aan een soort nylon koord. En er zit een draaiknop op, dat is net als op een skischoen bijvoorbeeld. Die kan je dan ook strakker draaien en losser zetten. Nou, dat hebben we bij hem ingezet om in ieder geval te zorgen dat hij zelf aan die knop kan draaien, zodat die flappen die we eruit gezaagd hebben dieper de koker in kunnen drukken, zodat hij een betere of een strakkere fixatie kan krijgen van zijn been. Nou, en dat is al prettiger, omdat hij dat zelf kan instellen. Dan hoeft hij niet elke keer alles uit te doen, er alles los te halen, want dat is best wel een klus.
Ja.
Ik denk dat je dat zelf ook wel een beetje ervaart.
Ja.
Dus dat is een beetje het nieuwe systeem. Alleen daarop zijn we nu nog verder aan het uitbreiden. Maar die vernieuwing die krijgt hij hierna.
En prothese bouwen is echt... Nou ja, het is sowieso persoonlijk werk. Maar het is ook echt millimeter werk, hè? Het is, nou ja, ik merk gewoon als jij een schroefje een heel klein stukje verder draait, dat ik alweer anders loop. Of,
Nou ja, dat is ook zeker zo. Daarom ben ik ook wel een beetje voorstander van. Als iemand komt voor een aanpassing of dat hij ergens last van heeft, dan vind ik persoonlijk dat je maar eigenlijk drie dingen kan aanpassen. Mm-hmm. Omdat dat zoveel effect geeft op het been, dat je uiteindelijk niet meer goed kan voelen of het nou een verbetering is of een verslechtering. Dus daarom vind ik dat je, als je even aan het sleutelen bent geweest, dat je echt weer een nieuwe afspraak moet maken. Omdat je moet er gewoon echt aan wennen.
Ja, klopt. Want ik merk ook wel eens van, nou, het eerste half uur gaat alles goed. De eerste dag gaat alles goed, maar dat het gewoon vanaf de tweede, derde dag, dat het gewoon hel is.
Ja, dus eigenlijk moet je het een beetje zien als dat je hele dure leren schoenen koopt. En die ga je aantrekken. Ja. Daar ga je mee lopen. Dat loopt in het begin 2 seconden lekker en daarna krijg je pijn in je hielen van of pijn in je tenen van. Ja, je moet het ook echt even de tijd geven en je moet een soort inlopen. En het is ook, ja, je lichaam is niet gewend dat iets hards om je been heen zit.
Nee.
En ja, kijk, normaal als je 2 benen hebt, merk je ook geen verschil dat je volumewisselingen hebt. Kijk, als wij gaan douchen, nou, de meeste mensen houden van een heerlijke warme douche, normaal in de winter. Als jij dan lekker warm gaat douchen, dan gaan jouw vaten openstaan. Dus jouw lichaam wordt eigenlijk groter. En het is niet heel veel, maar juist die paar millimeters, dat kan bij een prothese dragen, heeft dat heel veel effect. Ja. Dus ik kan bijvoorbeeld, als ik 's ochtends kan ik mijn been aan doen, dat gaat dan. Maar heb ik gedoucht, dan kan ik in één keer mijn been niet meer aan. Dat past me stond niet meer in de koker.
Klopt.
Nou, dat soort dingen, dat moet je proef ondervinden, kom je daarachter. En dan heeft het heel veel effect op je lichaam.
Ja.
Dus ja, en dan heb jij veel gelopen, krijg je ook weer andere drukbelasting. Ja, dat resulteert dat je dat elke dag je been anders aanvoelt.
Ja, want we hebben toen een... We zijn een keer gaan trainen. We hebben gelopen vanaf de pier naar Katwijk. Hmm. En dat was voor jou ook de eerste keer. Ja.
Zo lopen we nooit en zo lopen we gelijk 20 kilometer.
En inderdaad, we waren 6 uur onderweg, denk ik.
Ja, en, maar wel lekkere oerhopjes daarna.
Ja, dat zeker. Dat heeft Laura goed geregeld voor ons. Maar toen merk je wel dat toen ik thuis kwam, dat ja, dat prothese zat veel te groot. En ja, je merkt zeker dat een stuk lopen of sporten zoveel effect heeft op... Ja, op je lichaam eigenlijk. Echt à la minuut. En als je hem dan eventjes afdoet en dan weer aantrekt, dan is het dan eigenlijk... Nou, is de koker te klein.
Ja, dan gaat je lichaam natuurlijk zwellen. En dan wil je lichaam eigenlijk een soort herstelmechanisme gaat werken. Dus ja, dan gaat die... er komt een soort vorm vocht in en dan wordt die dikker.
Ja.
Ja, dat, daarom is het eigenlijk een soort van lastig. Als je dan echt problemen hebt, dan moet je eigenlijk nooit je been uitdoen. Want je krijgt hem ook gewoon niet meer aan.
Nee, klopt.
Ja, en dat soort dingen, ja, dat is lastig, maar dat blijft eigenlijk altijd wel bij een prothese. Ja, het is een hulpmiddel, het is wel een vervanging van je lichaam, lichaamsdeel. Maar ja, het is nooit zo'n vervanger als dat die echt was geweest.
Ja, klopt.
Dus ja, daar moet je altijd wel rekening mee houden.
En ja, nu we het over vervanging hebben, we hebben het al in de intro een beetje vernoemd. Het verschil tussen een orthese en een prothese.
Ja, dat is een hele goeie. Je hoort heel vaak dat mensen een prothese een orthese noemen of een orthese een prothese. Maar ja, wat is nou wat?
Ja.
Nou ja, dat is uiteindelijk een hele simpele bredeneer. Kan je heel goed meenemen. Een orthese, dat is vaak een kniebrace of een spalk of een helmpje. En dat is een lichaamsondersteunend iets. Dus dat betekent bijvoorbeeld als we het even in de volksmond, mensen met een hersenbloeding, die krijgen vaak een klapvoet. Dat betekent dat je je eigen voet niet meer omhoog kan houden. Dus dan heb je een hulpmiddel nodig die jouw voet omhoog helpt tijdens het afwikkelen, tijdens het lopen.
Ja.
Nou, dat noemen we een orthese. Dus dat is een lichaamsondersteunend product.
Ja, dus eigenlijk is een bril een orthese.
Ja, als je het in die categorie bekijkt, is een bril een orthese, want het is een hulpmiddel voor je ogen om je goed te kunnen zien. En een prothese is echt een vervanger van iets.
Ja, dus bij amputaties en bij...
Ja. Dus ja, dan ben je echt een deel kwijt. En dan moet het de rest van het lichaam ondersteunen, maar echt vervangen. Want ja, anders gaat het niet.
Ja, en... Ik ben, ik denk de meeste mensen ook. Hoeveel meer energie kost het voor iemand met een prothese?
Ja, dat is een hele goede vraag. Je hebt best wel verschillende amputatieniveaus. Dus daar moet je ook een beetje naar kijken. Ik zou het een beetje simpel houden, want anders wordt het een heel ingewikkeld verhaal. Maar je hebt dus een amputatie aan het onderbeen.
Mm-hmm.
Je hebt een amputatie aan het bovenbeen. Dus dan heb je gewoon je eigen knie niet meer. En ik pak even een amputatie die dwars door de heup gaat. Dat noemen ze een heupex. Nou, dan zit dat, bij een onderbeen, dan kost het je ongeveer 140% meer om te lopen.
Ja.
Dan iemand met gewoon 2 gezonde benen. Ga je naar een bovenbeen, dan kost het al bijna 200% meer om je voor te bewegen.
Omdat je je hele beweging opnieuw moet leren?
Ja, het is ook je hebt een andere beweging, houding zeg maar. Dus je gaat veel meer vanuit je heup en vanuit je onderrug ga je je zwaai maken met je been. Wat je normaal voornamelijk doe je dat vanuit je voet, je knie en je heup. Dat is eigenlijk met z'n drieën werken ze samen. Ja, en dat heb je dan niet. Dus ja, dan wordt het echt een stukje moeilijker.
Ja.
En je moet een heel gewicht naar voren verplaatsen. En je krijgt dan ook een andere belasting op je lichaam.
Ja.
Dus dat maakt het heel erg zwaar. Dus daarom vind ik het altijd bijzonder als we het over topsporters hebben. Want ik denk dat iedere prothese loper, maar ook orthese, dat moeten we ook niet vergeten. Want dat is ook best wel een pittige klus.
Ja.
Maar dat iedereen met een handicap heeft eigenlijk, is eigenlijk een topsporter. Je bedrijft elke dag topsport.
Ja, omdat je gaat eigenlijk over je 100% heen iedere keer.
Ja, ja,
voor eigenlijk de basisdingen.
Nou ja, zeker hoor, zeker. Kijk, het is gewoon best wel energievretend, zeg maar.
Ja. En waar ik eigenlijk ook wel heel benieuwd naar ben. Hoeveel mensen in Nederland hebben een prothese?
Oeh, dat is een hele goede vraag.
Ja, hè?
Ja, als ik naar in mijn werk kijk, dan heb ik af en toe het gevoel dat er heel veel mensen een prothese hebben.
Ja.
Maar ja, het is nog heel, heel nieuw. Ik denk dat je in Nederland, ja, ik gok 100.000, denk ik. Ja. Dus dat valt echt al in de volkstelling echt wel mee. Alleen ja, het is, ik heb bijvoorbeeld, als ik persoonlijk naar mezelf kijk, heb ik heel lang gedacht dat ik echt een eenling was.
Ja.
Ook omdat je natuurlijk jong bent. Nou, ik woon in Katwijk aan het strand.
Nee, je woont op Katwijk, toch?
Ik zit er bovenop.
Ja, ik word altijd als ik bij jullie ben, word ik erop aangesproken. Ja. Is het nu eindelijk gelukt na 4 jaar om je erop te pakken?
Ja. Nou ja, kijk, en dan, ja, ik ging altijd gewoon met vrienden aan het strand. En ja, dat is ook een beetje een hekelpuntje, hè? Want met een prothese mag je officieel niet in het water. Want nee, daar kan je niet tegen.
In zoutwater of gewoon zoetwater ook?
Eigenlijk allebei niet, maar zoutwater al helemaal niet. Mm-hmm. Zoutwater, dat vreet echt alles weg wat die weg moet vreten. Ja, dat is natuurlijk niet handig, want dan heb je straks geen been meer.
Ja.
Maar ja, ik ben jong en als je jong bent, dan wil je wat. Dus ik dacht, ik laat me niet op mijn kop zitten. En dan had ik gelukkig wel een aantal goede instrumentmakers die mij daar wel in faciliteren. Dat ik gewoon lekker alles moest doen wat ik kon doen. Nou, dus ja, ik ging naar strand. Maar dan liep ik over strand en dan dacht ik, ik zie echt nou wel duizenden mensen. Maar nee, ik zie nooit iemand met een prothese.
Nee.
Ik kwam echt nooit iemand tegen. Ja, dan voel je soms wel eens klein. Want dan denk je, ben ik nou de enige speciale hier zo? Of, maar uiteindelijk is het ook wel weer een soort drijfveer. Want ik ben echt, nou, ik heb echt alles gedaan.
Ja, want nou, wat mensen ook niet weten, is dat jij een prothese hebt gemaakt om speciaal motor te rijden.
Ja, klopt. Want ja, het is natuurlijk, nou ja, jij herkent het zelf ook. Als je ja, iets mankeert, ja, dan wil je eigenlijk altijd aan de wereld laten zien van joh,
dat je het toch weer kan.
Ja, weet je, ik ben niet anders dan de ander. Misschien ben ik wel eens beter dan de ander.
Ja.
Dus ik had al een drijfsfeer van, als iemand tegen mij zei, Thomas, dit kan jij niet.
Ja.
Dan dacht ik, wacht maar, ik pak je wel.
Dat is zo herkenbaar.
Ja, ja, dat is eigenlijk wel een beetje je overlevingsdrang, weet je wel. Dus ja, tegen mij zeiden ze toen, ik hield van brommers. Ik was altijd aan brommers aan het sleutelen. Nou, toen dacht ik, ja, weet je wat, ik moet toch wat. Nou, toen ging ik mijn autorijwijs halen. Nou, toen had ik een rijschool. De eerste zei, nou nee, dat gaan we niet doen. Jij gaat alleen, we gaan automaat rijden. Ik zei, nee, ik wil schakelauto rijden. Nou, ik heb aan mijn linkerkant, mis ik mijn been.
Mm-hmm.
Dus dat betekent dan mijn koppeling, moet je daarmee bedienen. En ja, het is wel belangrijk dat je dus wel gevoel hebt wat je doet. Dus ja, dat snapte ik ook wel. Alleen ik dacht, ja, weet je, ik wil niet strak vastgebonden of gepind zitten aan dat ik alleen maar automaat kan rijden.
Ja.
Dus ik dacht, nee, dat gaan we niet doen. Ik wil gewoon alles kunnen rijden. Dus had ik uiteindelijk een rijschool gevonden. Die man zei, natuurlijk, we gaan het gewoon proberen. Lukt het niet, dan stappen we over naar automaat. Maar we gaan het sowieso proberen. Nou, na 11 lessen had ik mijn rijbewijs gehaald. Dus die man die keek zijn ogen uit. Maar ja, dat zelf ook. Het is gewoon een hele aparte ervaring. Maar ja, waar een wil is, is een weg, zeg ik altijd. Dus nou, het is gelukt. Maar ja, toen dacht ik, ja, ik moet nog wat anders.
Ja.
En ja, brommers was al een beetje mijn motortje. Dus ik dacht, nou, wat is de volgende stap? Een motor.
Kijk.
Dus, mijn moeder was helemaal niet blij, want die dacht, oh, daar gaat hij weer. Dat wordt zijn dood. En iedereen wees me erop. Ik had een oom, die heeft zelf motor gereden. Nou, die wist niet hoe goed hij moest vertellen dat ik niet op een motor moest stappen. Maar ja, gelukkig kent iedereen me dat ik lekker koppig ben. Dus ik dacht, nou, weet je wat, dat gaan we toch doen.
Ja.
Maar ja, dan kreeg je weer al mijn rijscholen, die accepteerden het niet. Die zeiden van, nee hoor, dat gaan we niet doen. Dus ja, soms voelde je wel een beetje, ik dacht van, ja, waarom zit iedereen me nou tegen te werken? Kom op, ja. Weet je voelt je dan dat je echt heet, dat die strijd moet leveren.
Inderdaad. Dat heb ik ook heel vaak gehad, hoor.
Ja, ja, dat is soms dat het zo teleurstellend dan voor
het team. Ja, vermoeiend.
Ja, dat je denkt van, jongens, kom op, weet je. Ja. Nou, dus uiteindelijk was een vriend van mij die zei van, joh, mijn moeder, die heeft ook een rijschool. Ik ga het eens aan mijn moeder vragen. Nou, ik zo, prima, doe het. Dus ja, zijn moeder zei van, joh, die wilde wel een keer met me praten en kijken. Dus ja, we hadden een gesprekje gehad over, ja, wat zijn nou de mogelijkheden, wat kan er wel, hoe is jouw gevoel erin? En toen zei ze, joh, Thomas, luister, ik ga het doen.
Ja.
Ze zegt, wij gaan, ze zegt, ik ga hierna stoppen, dus jij bent mijn laatste leerling. Maar wij gaan een samen traject aan om te kijken of het lukt. Ja, dat vond ik machtig mooi natuurlijk, want ik dacht, hoppa, daar gaan we. Dus, de eerste les, ik dacht, nou, dat is net als een auto. Je gaat daarnaast zitten. En toen dacht ik, ja, naast de motor zitten, dan zit ik op de grond.
Ja.
Dus ja, dat is niet heel handig. Toen kwam ik eraan. En toen moest ik uiteindelijk op een motor zitten.
Ja.
Dus ik zat daar op die motor en dacht, nou, ze gaan nu uitleggen wat er gaat gebeuren. En dan gaan we weer terug. Dus ja, ik wist helemaal niet wat er ging gebeuren. Dus uiteindelijk, nou, zij uitleggen hoe het allemaal werkt. En toen zei ze, nou, gaan we een stukje rijden dan. Dus ik dacht, oh, dat wordt leuk.
Ja.
Nou, dus ging een stukje rijden en ja, ik had nog niks aan mijn prothese gedaan. Dus ja, het was allemaal een beetje kijken van, hoe gaat het nou? Hoe moeten we het doen? En er waren ook geen andere opties. Dus ja, ik dacht, ja, we gaan het zien. Maar een prothese heeft een slotje waar je bijvoorbeeld je been mee kan loskoppelen.
Ja.
Maar die doen we altijd aan de binnenkant van je been. En dat heeft een soort beschermfunctie. Dus als jij op straat loopt en iemand zou je een schop geven, dan schopt hij altijd aan de buitenkant of tegen de voorkant aan van je been of aan de achterkant. En dan kan je been niet losschieten. Maar als je hebt een motorrijding, dat had ik me nooit gerealiseerd, maar dan knijp je dus met je been tegen de tank aan. Nou, dus het was eigenlijk het grappige begon gelijk al. Wij gingen een stukje rijden en we pakten een klein stukje snelweg. Dus ik wilde schakelen.
En het slotje zat vast.
Nee, niet eens. Dat het grappige begin nog. Dus ik wil schakelen en ik trek mijn benen omhoog. En toen denk ik in één keer, hè? En toen viel ik zo half naar rechts. En toen had ik, in een split second had ik door, dat mijn been verloren was.
Op de snelweg.
Ja, die lag op de snelweg. Oh. Maar mijn reinskliese, gelukkig was het niet echt druk op de weg. En zij reed achter me, best wel een stukje. Dus zij dook zeg maar half naast de motor en pakte tijdens de rij, pakte ze mijn been op. Maar ik stond dus aan de zijkant tegen een vangrail, probeer ik nog naar rechts te leunen om niet om te vallen met motor. Stond ik daar te wachten.
Oh.
Dus zij haar hart die klapte er met uit te voegen. Dus nee, dat was echt komisch. Dus ik zei gelijk, nou, ik mijn been weer aandoen. Ik zei, nou, rijden we gelijk naar de zaak toe, want dan, dan kunnen we even het been aanpassen. Ja. Dus ik als een gek daar naartoe, mijn slotje achterop gezet. En toen kwamen we uit, ja, mijn voet werkte ook niet heel goed. Dus ja, ik denk dat ik 16 verschillende voeten heb geprobeerd om goed te kunnen rijden. En toen heb ik eigenlijk een motorbeen gemaakt die alle facetten had. Dus dat het slotje aan de achterkant zit, ja. De juiste stand erin gezet. Ja, en toen kreeg ik een heel negatief bericht van dat ik niet meer mocht rijden. En dat ik eerst gekeurd moest worden.
Oh.
Ja, en als ze me zouden zien, dan kreeg ik een boete. Dus van het CBR. Dus ja, toen dacht ik, ja, en nu? Dus ik moest naar Assen. En daar zit stelorthopedie. En die maakte dan alle protheses en aanpassingen voor motoren. Of, ja. En auto's. Nou, ik daar naartoe. Dus die man zegt, we gaan op een box zitten. Moest ik allemaal dingen doen. En ze gingen testen doen. En toen zei hij, na afloop, zei hij van, nou, dan gaan we een prothese voor je maken. Maar ja. Zoals jullie weten ben ik zelf instrumentmaker. Dus ik dacht, ja hallo, dat gaat niet gebeuren. Ik maak mijn eigen been.
Ja.
Dus uiteindelijk zei ik, nou wacht maar, ik heb al een been. Dus ik naar de auto gelopen. En daar pakte ik twee protheses, legde ik op mijn schouder. En toen kwam ik zo naar binnen lopen. Dus iedereen stond perplex, wat er gebeurt hier nou? Ja, dus uiteindelijk een hele discussie gehad. Maar uiteindelijk hebben ze toch goedgekeurd dat ik mijn eigen benen kon blijven houden. En dat heeft te maken met certificering en dat soort dingen.
Ja.
Maar daarna moest ik nog een test doen om in het dorp rondjes te rijden. Dat iemand een auto achter me ging rijden. Gingen ze kijken of je niet te veel afweek van je lijn en dat soort dingen. Maar dat ging eigenlijk prima. Dus ja, ik ben echt super blij dat ik dit gedaan heb. Want ja, ik rijd nu zelf ook motor nog steeds. Ik heb mijn eigen motor. Dus ja, het is gewoon echt een stukje vrijheid. Maar ook een stukje beleving dat je weer een doel gehaald hebt. En dat je hebt laten zien aan iedereen Van joh, weet je, al heb je een handicap of al mis je iets, dat leven houdt niet op.
Nee, klopt, ja. Ik heb een... ik denk een tijdje geleden was dat. Ik denk een paar weken was er een meisje op tv. Die had ook twee protheses. Die had osteo-integratie.
Oh ja, ja, ja.
Dan wil je uitleggen wat dat eigenlijk is. Want dat is eigenlijk wel redelijk nieuw.
Ja, klopt.
En nou, het is redelijk onbekend. En het is eigenlijk ook echt een hele nieuwe manier van lopen, hè?
Ja, ja. Nou ja, osteo-integratie, dat komt eigenlijk een beetje vanuit de tandtechniek. En bij de tandtechniek had je bijvoorbeeld, als je een implantaat had, dan kreeg je een staaf in je bot gezet, in je kaak. En daar zetten ze dan een tand op. Toen dachten ze, ja, kunnen we dat niet een keer gebruiken om bijvoorbeeld ook bij andere dingen dat te doen? Dus hebben toen bij armen hebben ze dat gedaan, maar ook bij benen zijn ze dat nu aan het doen. En dat is, er wordt een stuk bot, pen in je bot gezet.
Nou, een stuk pen, dat is een behoorlijke joekel wat erin geslagen wordt.
Ja, dat is zeker een joekel. Ja. Voor mij is het, uit mijn hoofd gezegd, 18 centimeter of zo.
Ja.
Dus je hebt een deel wat in het bot zit, maar ook wat uitsteekt.
Ja.
En het voordeel daarvan is dat je dus geen koker meer om je stomp hebt. En dat je eigenlijk het gevoel hebt dat je weer contact maakt met de grond, omdat die via je bot werkt. Dus je hebt veel meer feedback krijg je. Alleen ja, het staat nog wel echt in de kinderschoenen. Dus je hebt twee varianten. Je hebt de Duitse manier en de Zweedse manier. Ze hebben allebei voor- en nadelen, hoor. Dat zal ik jullie besparen. Maar uiteindelijk is het een soort van, nu een soort van laatste redmiddel. Als je geen koker hebt, dan ga je daarop ingezet worden. Maar je hebt nu wel een open verbinding. Dus dat betekent wel dat je een soort stoma-idee hebt.
Klopt, ja. Je moet het heel goed verzorgen. Twee keer per dag.
Ja, en ja, ze zijn nog niet helemaal uit. Qua piekbelasting is het nog best wel kwetsbaar.
Je mag niet vallen.
Nee, klopt. Dus het kan ook nog breken. Maar het is bijvoorbeeld wel een ideale manier voor mensen die elke keer maar huidproblematiek hebben, last hebben met aantrekken van protheses, dat soort dingen. Maar ja, het zorgt wel weer voor extra verzorging.
Ja.
Dus ik moet zeggen, ik heb mezelf toen ooit, toen het net begon, het is nu al een aantal jaar bezig. Het zijn nog steeds in de kinderschoenen hoor, maar ze zijn al een tijdje bezig. Heb ik me toen ook opgegeven om dit te doen. Ja, toen ben ik uiteindelijk afgekeurd omdat ik te veel kan en niet echt problemen heb met kokers. En ik denk ook wel dat, ik zou het ook nu persoonlijk nog niet zo snel doen. Nee. Omdat zitten wel nog veel haken en ogen aan.
Ja, ik ben afgekeurd omdat ik niet kan zien hoe ik dus stoma moet verzorgen. Of de pin, want ja, het is een open verbinding. Dus als het eenmaal geïnfecteerd is, ja, dan... Dus die pin moet je echt heel goed... Volgens mij twee keer of drie keer per dag meer dat flossen noemen ze dat.
Ja, je moet het echt goed schoonmaken. Ja. En ja, en het is ook een esthetisch puntje. Want ja, je steekt echt wat uit je been. Voor mij persoonlijk lijkt het ook best wel kwetsbaar. Ik ben, als ik mijn stomp zeg maar in de lucht hou en er zit niks omheen, ja, dan ben ik altijd bang dat ik hem stoot. Mm-hmm. En met een liner heb ik dat niet eigenlijk. Dan boeit het me niet zoveel meer. Dus ja, dat soort dingetje. En ja, ook voor de mensen om je heen, ja, het ziet er niet heel fraai uit, vind ik persoonlijk.
Nee.
Dus ja, dat houdt me nog een beetje tegen. En helemaal omdat je, ja, ik geef ook les aan kleine kinderen. En wat je dan merkt, bijvoorbeeld, nou, we hadden het in het begin over, kinderen zijn best wel hard en heel direct.
Ja.
Dus de eerste keer dat ze mijn been zagen, ze konden mij ook allemaal niet. Toen zeiden ze, oh, dat vonden ze allemaal helemaal eng en spannend en ze durfden niet bij me te liggen. Ja, en nu is dat natuurlijk wel anders. Ik geef ze nu een aantal jaar les en dan nu accepteren ze het wel. En dan gaan ze er grapjes over maken of als ze boos zijn, dan gooien ze mijn been in de prullenbak. Of want dan willen ze mijn been eraf trekken.
Ja.
Dus ja, dus, weet je moet er een beetje mee spelen. In de zin van, ze zijn hard, maar ze zijn heel oprecht. Weet je, ze bedoelen het niet om je te kwetsen. Dat moet je altijd wel goed in je achterhoofd houden.
Nee.
Maar ja, dus daarom vind ik het ook wel, ben ik niet snel om osteo-integratie te kiezen nog. Maar ik wil niet zeggen dat het negatief of slecht is. Het is echt wel een goede oplossing als je echt geen koker technieken kan hebben op je lichaam.
Ja. En nog, ik denk het laatste waar ik het met jou over heb is de bodysuit eigenlijk. Dat is de laatste tijd best wel in het nieuws geweest ook, hè?
Mm-hmm.
Nou, vertel daar iets over. Mensen die die elektrische...
Dat is een hele aparte... Want je bedoel je dan meer de elektronisch gestuurde onderdelen? Ja, want dat is meer een orthese.
Oké. Okay.
Dat is voor mensen die echt een soort slappe verlamming hebben. Die eigenlijk niks meer kunnen. Ja, daar hebben ze nu een orthese voor gemaakt die eigenlijk het lichaam kan besturen. Een soort harnas eigenlijk, het idee. En die had je al. Kon je echt in met een dwarslezer, kon je in een harnas kon je een soort van staan om te zorgen dat je de doorbloeding beter ging lopen. Zodat je daar veel minder last van hebt. Maar jij bedoelt meer de C-brace, denk ik, waar je van gehoord hebt. Ja, de C-brace, zo heet die. Dat is een. Die ondersteunt en zorgt eigenlijk voor dat je kan lopen. Je hebt bij de prothesewereld heb je de C-leg en de Genium. Dat zijn computergestuurde knieën. Die kan je helemaal instellen door. Bepaalde snelheden te lopen. En je hebt een zwaai van je been. Als je je been naar voren brengt, dan doen je spieren zwaaien die naar voren.
Ja.
Nou, die kan je dan wel met zo'n knie kan je dat helemaal inregelen van hoe snel dat moet gaan. Dat is ook voor de veiligheid bijvoorbeeld. Maar je kan er ook bij sommigen kan je ermee zwemmen. En het verbetert gewoon een beetje je dagelijkse leven. Is niet bij iedereen zo, hè? Dus dat moeten we wel in acht nemen. Maar bij heel veel mensen die wel gewoon actief bewegen, kan het echt een hele grote meerwaarde zijn.
Ja.
Ja, en dat is met die C-brace is dat ook. Want deze mevrouw in Nederland, die kon eigenlijk helemaal niks meer daarna, na de ongeluk. Ja, door de C-brace kan ze eigenlijk weer gewoon de kindjes naar school brengen, de boodschappen doen.
Dat is gewoon een hele verrijking voor het leven.
Ja.
Terwijl het echt wel een versnufte stukje techniek is eigenlijk, hè?
Ja, nou ja, zeker. Maar dat is eigenlijk een beetje hetzelfde. Ik vind dat heel mooi. Het zijn hele bijzondere klussen en vraagstukken. Maar ook bijvoorbeeld als je kijkt naar een prothese, precies hetzelfde, weet je wel. Het zorgt eigenlijk weer voor dat je echt wel weer wat kan.
Ja.
Want meestal mensen, je kan denken dat je het zelf ondervonden hebt.
Hartstikke.
Als je je been kwijt bent, dan heb je het gevoel dat je eigenlijk niks meer kan in het leven.
Zo, alles wordt een uitdaging.
Ja, en juist door bijvoorbeeld een prothese te krijgen en de juiste afstelling, kan je in één keer zoveel meer.
Ja.
Dus je komt echt in een wereld, je krijgt een soort wereldverrijking. Maar het is ook wel weer heftig, weet je wel. Je moet het ook eerst accepteren. Ik denk dat dat de grootste stuk was. En daarom kom ik even op terug, omdat je zei van het was voor mij best wel heftig. Omdat daar twee weken na de amputatie dat iemand al kwam over de prothese praten.
Ja.
Ja.
Dat vond ik en heel confronterend en heel pijnlijk. Want ik dacht, mijn stom zag eruit als een van de overrijpe peer.
Ja.
En hij kwam al eigenlijk zijn prothese aansmeren.
Ja. Maar als je het andersom had bekeken. Kijk, als ik na een maand bijvoorbeeld naar jou had gekomen, dan wordt het heel erg lastig. Ja. En dit soort dingen ben ik van mening dat je juist zo eigenlijk liefst nog voordat je geamputeerd bent, eigenlijk al een gesprek moet kunnen krijgen. Omdat je dan al, je bent op dat moment al, als jij weet dat je benen af moet, ga je al een soort rouwproces in.
Ja.
En een acceptatieproces.
Ja.
En dan is het hoe eerder hoe beter, omdat je het sneller kan verwerken of het makkelijker kan verwerken. Dat zie ik ook. Ik doe ook veel kleine kinderen. Dan zie je het ook bij. Uiteindelijk is, je moet mensen meenemen in het proces. Je moet, ik zeg altijd, je moet ook vaak geestelijk sleutelen. Je hoeft niet eens lichamelijk te sleutelen, maar soms ook geestelijk. Dus dat vind ik ook dat dat bij ons beroep hoort.
Ja.
Maar dat maakt het ook wel interessant.
Ja. Hey, voordat we gaan afronden, heb jij nog iets wat je wil weten?
Ja, ik ben wel eens benieuwd. Wat vind jij nou het moeilijkste aan een prothese?
Oh mijn god. Ik denk ik wil er te veel mee, denk ik.
Ja.
Want als het me niet lukt om een helling op te lopen, want we zijn aan het trainen, zoals ik al zei, voor een expeditie volgend jaar, en het lukt me dan niet om een tijd lang helling op of helling af of om te klauteren. Of ja, dan heb ik daar de pest in. Maar dan denk ik wel van ja, maar ik kan wel weer naar de dansvloer. Ik vind het lastig om hem te laten zien. Ik denk dat dat de grootste obstakel is die ik heb.
Maar is het dan bang dat je, ben je dan bang dat voor een mening van iemand?
Ik denk het wel. Ja, I don't know. Ja, omdat je weet, je hebt de eerste 37 jaar van je leven heb je gewoon twee benen gehad. Mm-hmm. Waarmee je alles kon. Auto rijden. Ja, op een gegeven moment mis je een rechter onderbeen. En dan... ja, het is zo confronterend. Ja.
Maar wat zou het ergste kunnen zijn dat mensen kunnen zeggen? Waarom je dan bang bent? Want uiteindelijk denk ik, als jij het laat zien...
Ja.
Dat mensen juist veel meer begrip tonen. En dat ze je juist meer een soort helpende hand willen geven. Dan hoe je er dan in staat. Want
ja,
hoe erger jij het verstopt, hoe meer mensen denken van... Hey, dit is iets geks. Of ja. Die gaan veel meer speculeren uiteindelijk.
Ja, nou ja. Ja, dat vind ik nogal moeilijk, hè. Want over het algemeen zien mensen niet dat ik een prothese heb. Omdat ik... Ja, goed loop en goed dans en nou, eigenlijk 80% kan wat ik normaal deed. Mm-hmm. Maar ja, dan is het denk ik het stukje, ja, het cosmetisch zicht eigenlijk. Weet je wel, echt het aanzicht denk ik dan dat, weet je wel, of ze schrikken of, ja, I don't know, vragen stellen, weet je wel. Ik weet het, ik had nooit geprobeerd eigenlijk, maar...
Je zou het echt een keer moeten doen.
Het houdt me nog een keer tegen. Ja, als ik naar Katwijk kom in de zomer, dan ga ik het een keer proberen.
Ja, nee, maar het scheelt je zoveel. Want nu loop je er heel erg tegenaan.
Ja.
En hoe langer je ermee blijft lopen, hoe zwaarder die stap wordt. En dat is uiteindelijk, ja, het is natuurlijk moeilijk om je eigen bloot te geven. Maar ja. Je kan het beter zo snel mogelijk doen.
Ja.
Want dan is je schade het minst.
Ik heb nu tenminste wel een mooi design om te laten zien.
Daarom, je kan het nu echt supergoed showen.
Ja, ja. Hey Thomas, mag ik jou bedanken voor je tijd?
Ja, zeker, zeker. Maar jij ook bedankt.
Ik vond het hartstikke tof om de mensen te laten weten wat eigenlijk nou een prothese en een orthese inhoudt. En om hoe het is om er één te hebben.
Mm-hmm.
Ja, super bedankt man.
Ja, alsjeblieft. Ik vond het super leuk dat je me gevraagd hebt. En als je weer wat wil weten, je weet me te vinden.
Nou, super bedankt. Nou, voor de luisteraars, tot de volgende aflevering.
Ja, tot ziens. Doei doei.
Dit is de voicemail van Thomas Heemskerk. Spreek wat in naar de piep. Doei doei.
Hadi Thomas, bedankt voor het gesprek vandaag. Eind 2019 rinkelde bij jou het alarm. Na jaren gezond was de kanker terug in je darm. Je wereld viel uiteen wat kloten. Je was ziek. Zoveel frustratie, woede en verdriet? Nee, dat was niet zo chic. Weer ging je tegen de ziekte in gevecht. Gelukkig won je de strijd en heb je deze ook berecht. Deze keer werd je niet door de pillen overladen. En in moeilijke tijden opgevangen door kameraden. Maar ook zij willen je soms achter het behang plakken. Doen ze niet, ze weten niet hoe sporen uit te vlakken. Maar als je weer eens kletst uit je kop, dan voert Laura je weer trouw oor op. Om al die energie van jou af te remmen, doe je waterpolo en kleine kinderen leren zwemmen. Je bent niet knap, slim of rijk, maar voor mij uitermate belangrijk. Al jaren sleutel jij aan mijn been van staal. Nou ja, glasvezel, carbon, aluminium, van dat soort materiaal. Jij en het team zagen uiterst kansen en is het ons gelukt om in 2018 weer te dansen. Bedankt dat je wilde vertellen over orthese en prothese. Dus beste Thomas, bij deze. Warme brassa, later!
Wil jij op de hoogte blijven van de nieuwste afleveringen van Blind Vertrouwen podcast? Abonneer je dan via je favoriete podcastkanalen. Ook zijn wij te vinden op social media onder de naam Blind Vertrouwen Podcast. Bedankt voor het luisteren en tot de volgende aflevering.